Welkom bij 50 Koffies, een platform for bold people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten. Met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan vooraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen zorgen wij
voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel luisterplezier! Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van 50 Koffies. We hebben hier een superboeiende gast aanwezig, Steven, welkom.
Dank u wel.
Die we straks heel uitgebreid gaan voorstellen, maar vooraleer we gaan induiken op de inhoud, willen we allereerst onze twee superpartners bedanken. Allereerst zal ik beginnen met AFAS.
Ja, graag.
AFAS is onze partner met hun ERP-pakket. Zij hebben een geautomatiseerd softwarepakket dat er eigenlijk voor zorgt dat alle dingen die je als ondernemer vaak niet graag doet, administratie, alles wat automatisatie is, dat een beetje achter de schermen kan gebeuren en dat wij er volledig voor kunnen zorgen dat we ons kunnen focussen op de dingen die we echt graag doen en dat is namelijk podcast maken.
Ja, en daarnaast is er uiteraard ook koffie kan. 50 koffies zonder koffie, dat zou niet zo'n fijn verhaal zijn. Dus heel blij dat wij hier aan tafel ook de koffie van koffie kan mogen drinken. En dan stel ik voor dat we gewoon meteen van start gaan met de podcast. En Steven, eerst nog eens goed verwelkomen.
Dank u wel voor de uitnodiging. Fijn om hier te zijn.
Ja, je bent hier al eens geweest, hè, bij AFAS.
Ja, ik vind AFAS een heel leuk bedrijf. Ik ken die eigenlijk al lang, zowel in Nederland als in België. En hier zitten we nu in het nieuwe kantoor van AFAS België. En ik mocht hier ook komen spreken bij de opening van het gebouw.
Ja.
En dat was spectaculair, hè? Ja. Met vuurwerk en alles erop en eraan.
Wij waren erbij.
Dat is echt superleuk gedaan van hen.
Alles is altijd extra bij AFAS.
Ja, dat is waar. Dat gebouw op zich ook, hè. Dat is gewoon supercool, ja. Absoluut. En in Nederland, ik weet niet of je al in Nederland bent geweest.
Nog niet. Staat op de planning om daar iets te geraken.
Het theater alleen al is indrukwekkend, hè. Dat is echt de moeite.
Ja, dat is ook super. Ja, dat is ook gewoon super groot, hè?
Ja, maar dat is super groot. Ik denk dat daar zeker 1000 mensen in kunnen.
Gek, hè?
Ja, het is gigantisch. En dat sluit, dat loopt door naar hun gebouw daar.
We gaan eens mee op field trip.
Ja, het is heel mooi. Het is heel,
we zijn wel
eens cool
geweest. Het past gewoon nog niet in de agenda, maar het staat zeker op de planning om het te doen.
Ja. Ik stel voor dat we jou eerst eens even voorstellen.
Ja, dat is goed.
We moeten misschien niet meer heel veel voorstelling gebruiken, maar toch gaan we dat zeker doen. Je bent onze eerste gast onder het nieuwe thema, en dat is ondernemerschap. Je bent zelf een ondernemende duizendpoot. Je bent co-founder van Nexworks, waar je bedrijven helpt om zich klaar te stomen voor The Day After Tomorrow. Je bent ook keynote speaker, auteur van maar liefst 8 boeken. En je investeert in Hello Customer en IO Digital. En je bent part-time prof bij Vlerik. En dat is nog maar het begin.
En uiteraard vroegen wij jou voor het thema ondernemerschap. Want naast deze boterham dat Jana hier opzonde, sta je eigenlijk voornamelijk bekend voor uw kennis over customer-centric approach en hoe deze te combineren valt met technologie. Want wat is de toekomst van de ondernemer en hoe kunnen kleine KMO's nog stand houden naast megagiganten die de wereld domineren? We komen het in deze podcast te weten en wij zijn heel erg blij om met jou hier aan tafel te zitten, Steven.
Heel leuk, ik ook. En ik ben ook blij om hier te zijn.
We hebben al eerst een vraag die we aan iedereen stellen van het eerste en het tweede seizoen. En dat is, drink jij graag koffie en hoe drink jij jouw koffie graag?
Ja, dat zou meteen het einde van onze opname kunnen zijn. Want op dat vlak pas ik echt totaal niet in het concept. Want ik drink geen koffie, ik drink dat niet graag. En ik vind dat zo spijtig, hè. Omdat ik zie jullie hier genieten, alle twee. Mijn vrouw drinkt ook heel graag haar koffies en ik kan nooit meedoen. Terwijl dat is zo'n ritueel, hè. Want mensen vragen elke dag, willen een koffietje? En dan moet ik altijd zo nee zeggen en dat is zo ongezellig. Dus ja, dat is echt een minpuntje aan mij.
Dat valt me altijd op dat mensen die geen koffie drinken, dat jammer vinden dat ze geen koffie drinken. Ja. Maar de ene iemand er zelfs die zei, ik drink echt niet graag koffie, maar ik heb wel graag de sfeer en de geur van koffie.
Ja.
Dus ik snuif koffie. Allee, ik ga altijd zo rieken aan de bolen. Ik zei, oké.
Maar je dat lekker ruikt, is dat dat stinkt ook?
Ik vind dat wel lekker ruikt, ja.
Maar je bent gewoon ook niet voor de warme dranken dan?
Ik denk niks van warme dranken, nee.
Ja, dat vind ik speciaal. Dat je geen koffie drinkt?
Geen thee, ook thee vind ik. Moest ik nu moeten kiezen, zou ik zeker koffie boven thee, want thee vind ik niet zo...
Nee.
Ja, dat kan ik mij niet inbeelden dat ik dat graag zou drinken.
Huh? Ik vind beide.
Ja.
Het is eigenlijk een beetje geen alcohol drinken. Ja. Geen koffie drinken.
Dat is
gewoon
hetzelfde?
Heel vaak nee zeggen en zo'n beetje moeten uitleggen waarom dat geen koffie
drinkt. Ja, daarover, dat is waar.
Sorry, ik lust gewoon geen koffie. Ik drink geen koffie. Waarom drinkt jij geen koffie?
Ja, mensen vinden dat heel raar.
dat is.
Hè, daarnet in ons voorgesprek, jij ook. Drink jij geen warme drank?
Ja.
Hoe overleef jij in de winter? Ja.
Dat is waar.
Oh, zo goed als koffie. Nee. We hebben het al geprobeerd hier om jou voor te stellen. Het is een hele boterham zo jij begonnen opzoeken. Je hebt van alles gedaan, je doet van alles.
Ja.
Maar vertel misschien eens in je eigen woorden wie jij bent op en naast de werkvloer.
Wel, ik omschrijf mezelf als een customer experience enthousiasteling. Ik word heel enthousiast door na te denken over hoe kunnen bedrijven hun klanten meer tevreden maken, hoe kunnen ze van hun klanten ambassadeurs maken. Dus daar ben ik heel enthousiast over. Die injectie van technologie daarbij boeit mij ook, omdat ik denk dat daar een heel mooie wisselwerking is. En ik ben daar gepassioneerd rond. En eigenlijk is mijn job content maken en verspreiden rond customer experience. En dat gebeurt via mijn boeken, gebeurt via mijn social media, via lezingen, via artikels, via podcasts. Dat is eigenlijk hoe dat ik mijn dagen vul. En bijvoorbeeld Nextworks past daar ook in. Nextworks is veel breder dan enkel wat ik doe. Maar mijn rol binnen Nextworks is dan inspiratiereizen organiseren rond customer experience. Die investering in Hello Customer. Hello Customer is een AI-bedrijf rond customer experience. Dus dat is voor mij echt het centrale thema van alles wat ik doe. En daar is eigenlijk alles rond gebouwd.
Oké, cool.
We hebben hier een hele boterham opgesomd. Ja. Je bent zelf ook een ondernemer, maar heb je dat misschien zelf zien evolueren bij jezelf, het ondernemerschap?
Ik denk dat dat voor een stukje ingegeven is bij mijn genen. Veel mensen in mijn familie aan beide kanten waren kleine zelfstandigen vroeger. Mijn ouders hadden fotografiezaak, mijn grootouders diezelfde fotografiezaak. Mijn andere grootouders waren bakkers. Een onkel van mij had een fietsenwinkel. Dus ik ben eigenlijk omringd door kleine ondernemers en dat zit wat in mij. Ik herinner mij als ik tussen mijn 13 en 18 heb ik zeker 3 illegale, want dat was allemaal below the radar, maar kleine bedrijfjes gehad van allerlei rare dingen dat ik geld mee begon te verdienen.
Rare dingen?
Ja, ik ging net zeggen rare dingen.
Dat wil ik nu wel weten.
Ja, moet je iets heel raar weten bijvoorbeeld. Ja. Dat was de periode zodat VTM opkwam. Ik was 13 jaar als VTM opkwam. In 1989, denk ik. Hè? En een van de hypes toen was 10 om te zien. Mm-hmm. En ik was een enorme 10 om te zien fan. En wat merkte ik? Dat was de hype rond Clouseau en rond al die Vlaamse zangers. En als je dan de tijdschriften las, bijvoorbeeld de Joepie en dat soort dingen, dan merkte op het einde stonden er altijd advertenties in van fans die zeiden, ik verzamel artikels over Koen Wouters of over de Kreuners. En ik wil daarvoor betalen. En ik dacht, oh, dat is interessant. Dus wat deed ik? Met mijn spaarcenten ging ik de straat over van de winkel van mijn ouders. Daar was een krantenwinkel. En ik kocht elke week de dag allemaal de Story, de Joepie, al die magazines. En dan scheurde ik uit van Willy Sommers, scheurde ik uit van Bart Kuil, van Clouseau. En dan begon ik dat te kopiëren. En dan plaatste ik zoekertjes in die magazines van ik heb een pakket met 20 artikelen over Clouseau. En voor 200, als je 200 frank opstuurt naar dit adres, stuur ik die artikelen op naar jullie. En mijn ouders hadden een kopietoestel, dus ik kon dat daar gratis gebruiken.
Je werd 13 jaar.
Ik was 13 jaar. En op zeker moment, ik weet dat nog mijn ouders... Ik had dat niet verteld aan mijn ouders. En op zekere dag begonnen die brieven toe te komen. En mijn ouders zo, er is hier post voor u. En ik deed dat open en ik zei, oh, 200 frank. En mijn ouders, waar zijn jullie mee bezig? En dan vertelde ik dat en dat begon... Dat is eigenlijk een enorm succes geweest.
Is dat echt? Ik heb daar veel geld voor verdiend?
Ik heb daar, ik denk 20.000, 30.000 frank verdiend aan dingen van Clouseau en van Bart Kuil verkoop.
En ook zo niks gedaan, gewoon gekopieerd.
Gewoon kopiëren, verzamelen en opsturen naar die mensen.
Maar fantastisch.
En toen kwamen er nog bij mijn ouders in de winkel zo van... Dan kwam mijn ma achteraan zo. Ja, er is hier een meisje die om haar Clouseau-pakket komt. Ah, ik zeg, ja, het kreeg nog bestellingen liggen. En dan moesten die betalen aan mij. En, ja, dat was een raar bedrijfje, maar ik vond dat fantastisch, ja.
Amai, ook zo gek.
Ja.
Okay.
Maar heel slim wel.
Ja, ik ben daar nog altijd heel enthousiast over mijn 10 om te zien business.
En ook wat ik heel mooi vind aan het verhaal is... wel gelinkt dat we vandaag doen. Het was al heel customer-centric, hè, want je was echt gaan kijken naar... Wat doen die mensen? Waar zijn die naar op zoek? Hoe kan ik die helpen?
Ja, en de differentiator was, de meesten hadden niet heel het aanbod. Dus ik kocht alles. Niet of de Story of een dag allemaal, maar alle twee. Dat was...
Kreeg je dan zo'n korting van die
ouders? Nee, die dachten gewoon... aan mijn ouders kreeg ik dat gratis, die kopies. Hè. En dus, dat was 100% marge. Ik moest enkel die tijdschriften aankopen. Maar dat kostte toen 2 keer niks. Dus ik had voor 200 frank al die tijdschriften en dan verkocht ik die 10 keer.
En dan
volledig illegaal natuurlijk. Hè?
Dan is het nu een keer slim ondernemen. Ja. Oké, dat is je eigen ondernemerschap. En hoe zat dat met het ondernemerslandschap? Want je zegt, oké, ik ben opgegroeid met heel veel ondernemers rondom mij.
Ja.
Hoe heb je die mensen allemaal zien evolueren daarin?
Ja, mijn grootouders waren natuurlijk al op pensioen toen ik begon alles te beseffen. En mijn ouders runnen die winkel. En eigenlijk is het vooral dat wat ik gezien heb. Hè. Ik zag hoe mijn ouders bepaalde machines kochten die andere concurrenten niet kochten, waardoor er meer business naar ons kwam. Ik zag dat zij klantgerichter waren, innovatief met dingen bezig. En dat is mijn jeugd. Dus voor mij is dat de normaalste zaak van de wereld om op zo'n manier bezig te zijn. Steeds nieuwe dingen, steeds innoveren, steeds die vragen van die klanten proberen goed te beantwoorden. En het is pas achteraf dat je beseft van, dat was eigenlijk wel vrij uniek hoe dat ze dat aanpakten. Maar voor mij was dat normaal, dus dat is mijn standaard geweest het moment dat ik zelf begon te werken.
Mm-hmm. Ja, en in uw eigen ondernemerscarrière, die dan blijkbaar gestart is samen met BTM op 13 jaar. Dat ondernemerslandschap aan zich is ook enorm geëvolueerd. Heel digitaal is er dan bijgekomen, toch, voor een groot stuk.
Ja.
Hoe is je ervaring daarin geweest? Is dat direct iets waar je door gebeten bent geweest? Of is dat...
Ja, daar heb ik ook geluk gehad. Eigenlijk ook door mijn familiale situatie. De zus van mijn pa, mijn tante, die is getrouwd met een Amerikaan. Dus, maar nu moeten we teruggaan. Ja, begin de jaren 80. Ik woonde toen in Maldegem.
Ah.
Klein dorp, ken je het?
Zelzaten,
kijk, we zijn bijna buren.
Bijna buren.
Dus de dochter van mijn grootouders, die was gefascineerd door Amerika. En die wou haar laatste jaar opnieuw doen in de Verenigde Staten. Nu doen veel jongeren dat, maar toen was dat... Ik denk dat zij de eerste van Maldegem was die naar Amerika ging. Dat was big news. En zij verbleef daar in een gastgezin. En dan is ze getrouwd met de zoon van het gastgezin.
Okay.
En dan op zekere dag stierf mijn grootmoeder. En mijn grootvader die zei, ik ben nog nooit bij mijn dochter in Amerika geweest. Ik ben wel een keer benieuwd hoe zij daar leeft. En of dat ze het daar goed stelt. Dus ik wil daar naartoe, maar hij zegt, ik kan geen Engels. Wilt er een van mijn andere 2 kinderen, dus mijn pa of zijn andere dochter, meegaan? En die zei, ja, dat gaat niet, want wij kunnen geen 3 weken weg hier. En dan zijn mijn ouders, weet je wat, pak Steven mee, die spreekt al Engels, die wil dat ook, die gaat dat tof
vinden. Die kan zo wel wat
pakt mee pakt hem mee voor 4 weken. Dus wij naar de luchthaven, ik mee voor 4 weken. En dat was the time of my life, hè, dat ik daar had. Ik vond dat super. En ik kwam thuis en ik zei aan mijn ouders, wanneer mag ik terug? En dan zeiden ze, je moet eerst Frans taalkamp doen. Dat zag ik totaal niet zitten, maar goed, ze hebben mij dan verplicht om dat te doen. En het jaar daarna mocht ik terug naar Amerika. En vanaf dan ben ik eigenlijk bijna elke zomer tot mijn 21 naar de States geweest, naar Californië. 3 weken, 4 weken, dat werd om duur 2 maanden, werd om duur 3 maanden. Ik ging daar om duur ook naar school in de zomer. En dat was Silicon Valley. Hè. Ik zat vanaf mijn 13 jaar om de zoveel tijd weken in Silicon Valley. En je krijgt die energie, je krijgt die positiviteit, je ontmoet die mensen daar. En ik ben daar ongelooflijk door geboeid geraakt.
Maar vandaag toch nog in België?
Ja, moesten mij op mijn 20ste tegengekomen zijn, dan was ik ervan overtuigd. Ik ga gaan wonen in Amerika.
Mag ik vragen naar de reden daarvoor? Waarom je dan toch niet daar bent gaan wonen en toch hier een kleine Belgenlandje gebleven bent?
De liefde.
De liefde? Altijd.
Ik heb op een zeker moment kort achter dat ik afgestudeerd was. Ik was nog met kerstdag het jaar 2000. Was ik afgestudeerd, zat ik alweer in Amerika. Ben ik daar 2 weken in de kerstvakantie naartoe geweest. En dan 4 weken later ben ik mijn huidige vrouw tegengekomen. En dat was een schot in de roos. Hè. En dan dacht ik van, we gaan hier blijven. We hebben dan toch nog op punt gestaan, op zeker moment later in het verhaal. Ik heb bij Insights lang gewerkt. Hè. 12 jaar mee partner geweest bij Insights.
Oh.
Die internationalisatie heb ik mee gestart. Ons eerste kantoor was in Nederland. En samen met Christophe de Wolf heb ik eigenlijk kantoor in Nederland gestart. En dat was, we deden dat goed. En Christophe en ik, dat werkte heel goed samen. En dan kwam de vraag voor New York. En dan hebben we even getwijfeld. Maar ja, dan weet je, heb dan... een huis, je begint te denken aan kinderen en je denkt, gaan we nu heel conservatief denken dan even, hè, van gaan we nu met heel ons hebben en houden naar New York gaan wonen en daar opnieuw starten en we hebben dat dan toch niet gedaan. En ik ben, aan de ene kant is dat een gemiste kans, aan de andere kant ben ik blij. Ik heb nu, Weet je, met mijn job, ik geef nu lezingen zowat overal. Mm-hmm. Dus ik denk, dit jaar ben ik waarschijnlijk weer in meer dan 30 of 35 landen geweest. En ik reis ongelooflijk graag. Ik word overal enthousiast. Ik ga naar elke cultuur graag, elk land graag. Maar als ik moet kiezen waar dat ik woon, zou ik nog altijd in België wonen. Wij zagen en klagen hier veel te veel over van alles. Over de WhatsAppjes van Alexander De Croo en zo zijn wij ons druk aan het maken. Kijk, laat die mannen doen. Zaagt er allemaal niet over. Al bij al is dat hier echt een heel goed land om te wonen. Absoluut. We hebben hier alles.
Ja.
Dat heeft een Chinees tegen mij gezegd. Ik vroeg zo aan een Chinees, hoe komt het dat we in Europa zo minder innoveren dan in de US en in China?
En dat we alles hebben.
Voilà, die zegt, you don't have any problems in Europe. Je denkt dat je heel grote problemen hebt. Maar eigenlijk, als je dat vergelijkt met de rest van de wereld,
is
dat de kwaliteitsvolste plaats op de wereld om te wonen in Europa. En dat is het nadeel, vanaf dat er iets verandert, hebben we schrik. Oei, het gaat achteruit gaan.
Ja.
En daardoor staan we nu stil. Maar eigenlijk, objectief gezien, is dit de beste plaats op dit moment om te wonen. Maar daardoor gaan we natuurlijk achteruit gaan en gaat dat veranderen.
Ja.
Maar voor onze generatie kunnen we niet beter zitten dan in Europa, denk ik.
En binnen 20, 30 jaar? Denk je dat dan al een shift zal zijn? Of gaat het maar over binnen 50 jaar?
Nee, ik denk dat vrij rap gaat gaan. Hè. Ik denk, voor COVID ben ik veel in China geweest.
Ja.
En de snelheid waarmee dat die vooruit gaan, is toch absurd. En dat is voor mij het grote verschil tussen het Oosten en het Westen. Als je naar de States en Europa kijkt, wij zijn heel welvarende gebieden. Maar het optimisme is wat verdwenen. Mensen hebben het gevoel dat we achteruit aan het gaan zijn.
Uh-huh.
En als je in het Oosten komt, of in Afrika ook, dan die zijn optimistischer. En in China voelde dat, hè, op één generatie tijd, op 40 jaar, zijn zij van een arm land naar een middle class country gegaan. En als zij nog even doordoen, wordt dat een rijk land. Die economie wordt groter dan die economie in de US. De snelheid van innovatie wordt groter, onderwijs wordt beter. India, kun je eigenlijk, denk ik, min of meer hetzelfde over vertellen. Die komen nog wat achter ten opzichte van China, maar het potentieel is gigantisch. Dus ik denk dat het toekomstige heerschappij in het oosten gaan liggen.
Ik vind dat spannend.
Ja, ik ook. Dat is het benieuwd.
En dat hoeft niet per se slecht te zijn. Allee. Er zijn veel discussies over China en zo, maar algemeen de cultuur van het oosten, er zijn er ook wel heel veel interessante, leuke dingen aan, vind ik.
Absoluut. Zeker. Ik ben zelf fan. Dus,
ja, absoluut.
Inderdaad.
Is er iets aan? Sorry. Is er iets dat bij u een grote impact heeft nagelaten in heel die ondernemersevolutie die je hebt meegemaakt?
Ik kan niet zo één moment noemen, maar ik heb het geluk gehad, denk ik, om altijd met heel slimme, kwaliteitsvolle mensen te kunnen samenwerken in elke stap van mijn carrière. Ja. Ik ben gestart op de Vlerikschool en gerecruiteerd door Rudy Moenaert. Ik vond dat ongelooflijke prof marketing en die bood me een job aan. Ik heb dat dan gedaan en Rudy en ik zijn vandaag nog altijd heel goede vrienden. En eigenlijk de persoon waarmee ik het meeste samenwerkte was Marion de Bruyne, die vandaag decaan is op de Vlerikschool. Een ongelooflijk slimme, fantastische dame. Vandaag ook een heel goede vriendin van ons. En ik heb daar ongelooflijk veel van geleerd. En dan kom je bij Insights, waar dat ik denk de gemiddelde kwaliteit van medewerkers gaat straf uit de hoek moeten komen om een bedrijf te vinden die hoger zit. Dat is ongelooflijke kwaliteit van mensen die daar zit. Die founders zijn sterk ondernemers. Iedereen eigenlijk is enorm gedreven. En daar heb ik gewerkt met mensen als Christophe de Wolf, die mij ongelooflijk meegenomen heeft in dat verhaal. Maar ik heb ook gewerkt met Jurie van den Berg, die qua contentcreatie en presentaties mij ongelooflijk veel geleerd heeft. En dan na dat insightsverhaal ben ik met Peter Hinsen beginnen samenwerken, die ook een krak is in wat dat hij doet. En het is eigenlijk, daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor, dat ik in elke stap altijd met mensen gewerkt heb die anders zijn dan mij, die mijn kennis verrijkt hebben, die mij een andere kijk op dingen gegeven hebben. En dat is onbetaalbaar qua life lessons. En het is eerder dat dan dat ik zeg, de 30ste september 2008 is er iets gebeurd. Dat heb ik zo niet, dat moment.
Nee, maar het kon zo zijn, je hebt de komst van het internet toch een beetje mee.
Ja.
Allee, ik wil niet.
Yeah. I'm that old, ja. Mag dat zijn,
wij zijn that old.
Ja. Nee, ik heb dat meegemaakt. Ik ken nog een wereld zonder internet.
Maar wij ook, hoor.
Ja. Ja, dat is waar.
Als ik studeerde, begon de gsm zo'n beetje te komen. en internet zo'n beetje te komen.
Ja, ja. Ik herinner me echt zo dat geluidje. Vroeger als je zo... Ja, zo...
Ja.
Ja, als je op internet ging, dat zo verbond. En als je dan belde, te lijkt dat...
En een sms kon je horen komen, hè. Als je op café zat en er kwamen sms'en binnen, hoorde dat dus muziek stopte. En hij arriveerde op je telefoon, hè. Weet je dat?
Ja, ja, ja.
We're also that old.
Nee, ik denk dat wij nog niet internet thuis hadden, maar op school en zo... Ja, ik heb altijd wel geweten dat er internet op school was en zo, in een bibliotheek en zo, toch?
In de middelbare school?
In de middelbare school, ja.
Ja, nee, ja dat bestond bij mij
thuis,
nog niet.
Ja, nee, bij de thuis, als je kind lager zet. En dat was dan zo
dat... Nee, dat waren jij wel... Nee, nee. Dat zou luxe, hè.
Ja, ja. Cool.
Maar ik heb het internet weten komen, ja.
Ja, maar zo, je hebt het internet weten komen, inderdaad. Zo. En zeker als het aankomt op ondernemerschap, welke impact het allemaal heeft gehad. Dus ik dacht dat er misschien daar ergens een punt was geweest, waarvan de gevoeldheid van, oké, nu inderdaad, technologie-wise, was dat wel...
Ja.
Het grootste dat er gebeurd is, of is dat dan misschien toch de coronacrisis, dat is misschien de grootste evolutie geweest? Of...
Het is eigenlijk een continue evolutie. Hè. Als ik begon te werken, was internet onbekend. Breedband was nog amper daar. Dat was voor de periode dat Telenet begon met breedband en zo reclame maakte met een glas met een dik rietje en een glas met een heel fijn rietje, was toen de reclame om het verschil tussen breedband en narrowband uit te leggen.
Okay.
En het leuke was wel, daar ben ik heel blij voor, op Vlerik deed ik B2B marketing research, dus dat was klassieke marketing. Maar dan een jaar en een half later ging ik naar Insights, was toen een bedrijf met 8 medewerkers. En een van de dingen die wij deden was de BIM, noemde dat. Dat was de Belgium Internet Mapping. En ik moest dat doen. En dat was iedere 3 maanden een update over de adoptie van internet. En dan moest je dat overal gaan presenteren.
Ja.
En dat was wel heel tof, dat vanaf het begin van het internet waren wij... up to speed over wat dat er bezig was. En rond social media was dat ook weer, rond mobile was dat ook. En dat is wel een heel toffe plek om te zitten, dat je eigenlijk van iets totaal nieuw altijd research over die totaal nieuwe dingen mocht doen.
Ja, dat is wel wel.
En dan hebben we heel veel missionarisch werk gedaan, hè? Heel veel naar bedrijven voor dat te gaan uitleggen wat dat was. En dat was wel, ja, dat is wel
dus
tof.
De start
dat is
van
tof.
Eigenlijk de carrière zoals je hem nu kent, toch?
Ja, ja, dat is waar. Ja, dat is waar.
En ja, gebeten door Amerika duidelijk, gebeten door de technologie, maar wat maakt dat het customer-centric verhaal, dat je daar nu zo door gebeten bent?
Ja, dat is wat ik vertel heb van mijn ouders. Dat is, ik ben daarmee opgevoed. Dan ben ik dat even, denk ik, vergeten. Maar dan het moment dat je begint onderzoek te doen en consumentenonderzoek, dan begin je veel meer voeling te krijgen met Waar zijn consumenten mee bezig? Wat vinden ze belangrijk? Mm-hmm. Wat vinden ze niet leuk? Mm-hmm. En opnieuw in die 12 jaar bij Insights, non-stop iedere dag consumer research gedaan. Hè, over alles, over adoptie van technologie, over reclame, over customer satisfaction in zijn algemeenheid. En dan leerde enorm veel van al die data iedere dag te zien, 12 jaar lang, enkel maar wat vinden consumenten leuk, wat vinden ze niet leuk. En om den duur begint het ook wel een beetje te weten zonder dat je die data nodig hebt van... Ja, ik voel dat in die richting gaat gaan. En dan heb ik een eerste boek geschreven dat eigenlijk ging... Dat was de Conversation Manager. Dat ging over social media en hoe dat je dat vanuit een consumer point of view kunt bekijken. Maar het is eigenlijk bij de Conversation Company, tweede boek... Dat was eigenlijk een boek bijna over bedrijfscultuur die eigenlijk zei van... Sociale media is een middel die er gaat voor zorgen dat uw bedrijf verplicht klantgerichter gaat moeten worden. Want uw consument heeft een stem, de wereld wordt transparanter, iedereen ziet... wat dat je doet in je bedrijf. Dus kun je bijna niet anders in deze tijden om meer customer-centric te worden. En het is bij dat tweede boek dat ik eigenlijk door had van... Ja, maar ja, ben ik hier niet over technologie bezig, ben je niet over Facebook bezig, maar eigenlijk gaat dit over klanten. En dat was voor mij een interessant moment, omdat je dan ook op een heel andere manier met bedrijven begint te babbelen. Omdat customer experience zit hoger strategisch dan social media marketing. Mm-hmm. En dat vond ik heel leuk. Dat vond ik heel leuk. En plots kreeg ik mensen die mij belden, CEO's, dat ik naar opkeek, die zeggen, ik wil zo'n conversation company worden. Kun je daarmee helpen? En dan ging dat over customer experience. En vanaf dan heb ik eigenlijk gezegd, dit is mijn focus. Dit is waar ik zelf enthousiast van word, waar ik goed in ben. Mm-hmm. En dat ik er gewoon leuk vind om daar een bijdrage aan te leveren.
Tof. En je ziet natuurlijk in heel veel landen, je reist enorm veel. Als het dan over customer-centric gaat, zie je daar... Hoe doen we het dan als Belgenland, als je dat vergelijkt met andere landen?
Well, Europa is op dat vlak zo mosselen nog vis een beetje. Als je kijkt naar de States, dat is een typische tipping culture. Jij geeft mij goede service en dan geef ik u 20% tip. Dat werkt daar. Waardoor dat over het algemeen service levels in de US hoog zijn. In de US hebben ze ook doodse schrik voor bad PR. Zijn ze enorm mee bezig. Plus enorme schrik voor lawsuits.
Dat is daar
Als ik even een side story er mag insteken. Ik weet niet, als je dat gezien hebt van de week, kwam er zo'n verhaal van Hertz boven.
Ah, nee.
Ik steek dat nu in mijn presentaties. Die hadden een softwarefoutje. Die moeten beter met AFAS werken, want hun software was niet goed. En een van de fouten in de software was als iemand een auto huurde. En tijdens de reis die verlengde, dus je zet een week op reis en zegt, ik ga er 2 dagen bij doen, je laat dat weten. Die verlenging werd niet goed doorgegeven. En daardoor werden al die auto's die verlengd werden, die werden plots gesigned als gestolen auto's.
Oei.
Waardoor dat er op een jaar tijd 364 mensen klemgereden zijn door de Amerikaanse politie, met wapens daaruit gesleurd zijn.
Yes, also very dramatic.
Ja, very dramatic. Er zijn er 47 die in de bak gevlogen zijn.
Oh.
Soms voor een maand.
What the fuck?
Ja, omdat de software niet goed werkt van Hertz en dat hield in een malle molen.
Oh my god.
We weten niet meer. En nu deze week, of vorige week, begin vorige week was het, hebben ze schadevergoeding van 168 miljoen moeten betalen aan die klanten die in de gevangenis hebben gezeten.
Nee, maar dat begrijp ik nu wel.
Dus het zijn enorme schrik van lawsuits. Dus die cultuur, dat zorgt ervoor dat de service in de States relatief hoog is. Dan heb je het oosten, waar dat je van nature een soort service mindset hebt. Als je
eerst vriendelijk zijn en dan...
Ja, als je naar Thailand gaat, je naar Vietnam gaat, naar weet ik veel wat, al die leuke, mooie landen daar, van nature... Hebben die mensen een intrinsiek gevoel van wij moeten mensen welkom heten en we gaan zorgen dat ze zich hier goed voelen. En in Europa hebben we geen een van de twee. We zijn geen tipping culture en van nature uit zeggen we niet dat wij er alles gaan aan doen.
De meest welcoming.
We zijn niet de most welcoming culture. Als er een uitzondering misschien is Nederland.
Ja, ik ging dat net zeggen. In Nederland ook, als je gewoon gaat gaan shoppen in Nederland, maar je wordt in geen enkel... land dichtbij, zo verwelkomd als een Nederlandse winkel. Je komt ergens binnen, hey, goedemiddag, goedenavond.
Ja, in Nederland...
Dank je helpen.
Ik vind dat ook. Ik vind dat we in België veel te negatief zijn over Nederlanders. Ik vind dat zo'n leuke mensen.
Ik vind dat ook.
Die zijn altijd vriendelijk.
Dat is waar.
De Efteling is voor mij symbool van Nederland. Als je naar de Efteling gaat, iedereen is vriendelijk, iedereen is goedgezind, ze gaan u helpen, extra mile gaan.
Ja.
Maar in België en in Duitsland of in de UK is dat juist ietsje minder. Ik ben ook vriendelijke mensen, hè, maar we hebben niet die... algemene cultuur.
Die hospitality is er niet.
Nee, we zijn iets afstandelijker.
Oké, dus je hebt nog heel veel werk te doen om dat duidelijk te maken hier in onze...
Maar er is ook al heel veel verbeterd. Hè. Ik denk als je bijvoorbeeld de kwaliteit van de callcenters de voorbije 10, 15 jaar neemt, is ongelooflijk verbeterd. Hè. Mensen zitten soms heel negatief over een bedrijf als Telenet bijvoorbeeld, maar het contactcenter van Telenet... Over het algemeen is dat high quality. Hè?
Ja, super, super positief.
Is dat high quality.
Dat is een toffe mens aan mij is beeld. Ik heb er een praatje mee gemaakt.
Zie naar een bedrijf als Torf, die echt inzet op die hospitality, gastvrijheid, daar ook voor beloond wordt door de klant en door de community.
Ja, absoluut.
Dus dat zijn heel mooie voorbeelden waaruit je ziet van, als je die positieve intentie toont, dan wordt beloond door de markt.
Hoe komt het dat wij daar zo slecht in zijn? Allee, of middelmatig, of niet de beste?
Ik weet dat niet. Ik denk dat dat een stukje aangeboren timiditeit misschien is. Dat een stukje aangeboren voorzichtigheid is. En waarschijnlijk ook een leadershipcultuur die daar niet altijd op gefocust is geweest. Ik denk dat wij van origine ook een veel bedrijven hebben die vanuit product gestart zijn. En denken, als ik een goed product heb...
Ja.
Dat is genoeg en dat is het enige dat telt.
Mm-hmm.
Maar dat is vandaag niet meer zo. Een product is uw ingangsticket. Daarmee kun je gaan meespelen, want er zijn nog anderen die ook een goed product hebben.
Mm.
En een keer dat je dat hebt, dan is voor mensen experience even belangrijk. Hey, het is een ander softwarebedrijf, ik ga de naam niet noemen uit respect voor jullie gastheer, maar die onlangs een onderzoek heeft gedaan en daaruit blijkt dat 88% van de consumenten die vindt vandaag productkwaliteit even belangrijk als customer experience. Maar als je kijkt naar het gewicht in een organisatie, gaat er nog altijd veel meer gewicht en resources naar het product dan naar customer experience. Terwijl dat je merkt, bedrijven die dat toch meer balanceren, dat zijn degenen waarover dat we spreken, waarover dat we enthousiast worden.
Ja, iemand zei, ik ben even vergeten wie het was in onze podcast, van in België zijn we echte makers. Mm-hmm. Wij maken graag goede producten en de beste producten. En...
De Nederlanders verkopen het.
Ja, maar alles wat daarnaast gebeurt, daar zijn we dan weer niet zo super goed in.
Maar dat is in het algemeen, hè, hoe dat Nederland bijvoorbeeld met e-commerce is. We hebben belangrijk nieuws in ons gezin. Jullie krijgen de primeur. We gaan een hond kopen. Mijn vrouw heeft 2 jaar lang samen met mijn kinderen een business case opgemaakt voor een hond. En ik was altijd blocking factor. Okay. Desondanks dat ik honden leuk vind. Maar goed, deze 2 weken geleden ben ik veranderd van gedacht. We hebben een hond gekocht. Dus wat doet het? Dan moet je van alles kopen. Yeah. En dan zit op internet te zoeken. Ik kan u zeggen, als je iets van hondenmateriaal online zoekt, dan komen de uit op 100% Nederlandse sites. En alles dat wij komen, wordt vanuit Nederland naar België geshipped. En dan kun je zeggen, waarom koopt het niet bij Belgen? Omdat het gewoon... Je vindt het gewoon niet.
Ja.
Je komt op Nederlandse sites en dan koopt het daar. En ze doen dat ook heel goed.
Ik vind het ook altijd een beetje... Ik weet nooit niet dat ik erop moet reageren, maar inderdaad, op social media kunnen heel veel mensen nogal kwaad reageren over kooplokaal en sporteerlokaal. En het is echt erg als je niet lokaal koopt en zo. En ik snap het wel, maar het probleem blijft altijd. Maar ja, we vinden u niet online.
Of de inefficiëntie.
Of het is inefficiënt, of ik weet niet dat ik bij u rijd.
Of de levering is veel duurder.
Ja, het is altijd, heel veel dingen blokkeren, maar toch worden mensen online heel erg kwaad.
Ja, maar ik denk dat wij zonder probleem allemaal lokaal kopen als de kwaliteit hetzelfde is. Ja. Ik herinner mij dat ik in COVID wou ik bloemen kopen voor moederdag voor mijn mama. We mochten toen nog niet langs, hè, weet je dat nog? Mei 2020. Dus ik naar een bloemenwinkel die ik ken, die letterlijk 1 kilometer van hen thuis is. Dus ik bestel daar online bloemen. En de leveringskost is €12. Ik denk van, jongens, dat is nu misschien toch een beetje overdreven. Maar goed, kan je hoesting om te zoeken. En ik bestel dat. Maar ik denk, ik ga nu een keer kijken, bloemen online. En dan vind je dus Bloesem bijvoorbeeld. Zitten in Amsterdam. Die leveren gratis. Dat zijn ook mooie bloemen. Van Amsterdam naar Maldenhem. En ik moet €12 betalen voor een kilometerke. Ja, waar ik de volgende keer besteld. Niet meer bij die bloemhandel van die dat aanreikt. En ik wil heel graag daar kopen, maar je moet wel rekening houden met de tendens in de markt.
Dat is ook zo. Ik heb deze week het nog voorgehad. Ik heb boeken besteld online en ik dacht, ik kan nog eens bij Old School de standaard boekhandel.
Standaard boekhandel, ja. Bestellen. Ik weet al wat dat gaat zeggen.
Wat een ramp. Wat een ramp. Ik ga er nooit meer bestellen. Nee? Ik heb 3 boeken besteld, ik reken dat af. 1 boek is er op 4 dagen. 1 boek is er binnen 2 weken. En 1 boek staat zelfs geen idee wanneer hem geleverd gaat worden.
Nee, I fully agree. Ik weet nog, als mijn eerste thriller...
En bij Bol.com heb je dat
direct. Bol.com,
als je niet oppast, dezelfde dag nog.
Ja, dat is soms te snel.
Ja. Ze zijn hier al.
Ja, ik had een cadeau besteld op Bol.com voor mijn man. En ik dacht, ik ga het op maandag, want dan werk ik thuis. Ik ga het op maandag laten leveren. En het was er al op zaterdag en hij heeft het nu aangepakt. En ik vond het heel erg.
Ja, die zijn te rap.
Het is niet te snel.
Maar ik weet nog, als mijn eerste thriller uitkwam... Standaard Boekhandel heeft daar veel gedaan om mij te promoten en zo. Ja. Dus ik dacht, ik ga altijd de link van Standaard Boekhandel erbij zetten. Het aantal mensen die geklaagd heeft tegen mij van... Steven, dat trekt op niks. Dat is inderdaad 4 dagen. Allemaal veel moeilijker. Wij gaan dat toch bij bol.com doen. Dus ik ben ook gestopt om die link daar te zetten. Want het is gewoon niet up to par qua expectations vandaag.
En dan... Ja, dat is dan soms de vraag. Want anderen zeggen dan... maar we moeten eens terug een beetje leren dat het normaal is dat het dingen 4 dagen duren om te leveren. We moeten alles niet zo snel willen en zo snel eisen.
Ja.
In hoeverre is dat waar? Ik vind dat soms een moeilijke balans. Van, moeten we een beetje back to certain expectations? Of moeten we juist, is dit gewoon de normaal? Dat we, en mogen we dat ook eisen en verlangen van onze bedrijven?
Ja, ik denk dat we dat zeker mogen verwachten. Maar ik denk wel de toekomst van e-commerce dat faster en slower zal zijn, beiden. Als je China er opnieuw bij pakt, als je kijkt naar de levertermijn daar, dat is 30 minuten. Hè? Dus wat dat ook bestelt bij JD... Bijvoorbeeld, we zijn er nog geweest, die zeggen, binnen 30 minuten leveren wij wat ook, waar ook. En dat vonden ze al op de randeke van traag. Dus zij wilden toen naar lightning delivery gaan, binnen de 5 minuten leveren na bestelling. Dat was hun ambitie voor COVID. Door te weten wat dat iemand gaat kopen voordat ze het kopen. Maar dat is alles, hè. Dat is bijvoorbeeld uw koffie. Veel mensen hebben daar een patroon. In China bestellen ze alles. En je hebt heel veel mensen met brommertjes die alles leveren. Dus je hebt misschien een patroon dat je het 's morgens thuis vertrekt en dat je al een koffie bestelt. En dan gaat het naar het openbaar vervoer of met hun auto bijvoorbeeld. Heel veel mensen doen dat daar dagelijks. Dus dan kun je weten, als Jana iedere dag haar koffie bestelt, de kans is groot dat ze morgen ook wel in gaat bestellen. Dus sturen we die koffie daar al op voorhand naartoe. En is hij er al bijna de seconde dat jij op bestellen gaat duwen. Dus dat is hun filosofie.
Wow.
Dat is cool, hè?
Dat is supercool.
Ja. Dus ik denk dat wij zeker naar sneller gaan. Maar ik denk ook op vlak van sustainability dat er echt een vraag gaat komen naar slower. Als ik naar mezelf kijk, ik koop heel veel online. Soms 5-6 dingen per dag. En wat gebeurt er vandaag? Ze staan 5-6 keer aan mijn deur, ja. de dag nadien. Ja. Waarbij dat je denkt, van, oké, dat is nu misschien niet het meest efficiënte. En van die 5-6 dingen heb ik misschien 1 ding de dag nadien nodig, omdat het cadeautje is, ik heb te laat besteld en ik wil het echt, of het is nodig, praktisch in huis. Maar misschien 5 van de 7 dingen, dat is perfect oké, als dat 4 dagen later komt. Mm-hmm. Moest er een systeem komen, en ik weet dat dat operationeel moeilijk is, maar beeld u in dat je een systeem zou hebben, dat je op zaterdagochtend of op maandag, als je thuis bent, alle leveringen van die week gebundeld in 1 doos, 1 levering, bij je thuis kunt krijgen. En de dingen die je echt snel wilt, dat je die gewoon kunt aangeven. Dan denk ik wel dat mensen dat zouden doen.
Ja.
Maar 7 keer iets trager, ja, dat gaat een moeilijke worden. Dus ik denk dat we daar naartoe gaan, maar dat er wel nog wat stappen moeten overwonnen worden om dat ook weer gebruiksvriendelijk genoeg te maken voor de mensen.
Ja, want dat brengt mij op mijn volgende vraag meteen. Er zijn een paar megagiganten die zeker in e-commerce de markten domineren. Alibaba en Amazon, in Bol.com, in ons Benelux-structuur.
Ja.
In een van jouw vorige interviews had je gezegd van, het is belangrijk om dat we niet altijd zelf initiatieven beginnen maken, maar dat we ons aansluiten op die grote platformen, omdat zij de technologie al hebben. Moeten we dan naar zo'n systeem gaan? Want nu krijg je pakketjes van iets via PostNL, iets via DHL, iets via de post. Dan is dat systeem nooit haalbaar eigenlijk.
Nee, op dit moment zijn ze daar niet op voorzien. Het is een theoretisch model, maar in de praktijk is dat nog niet haalbaar. En zeker als je apart bij verschillende bedrijven bestelt, is het nog moeilijker.
Ja, want inderdaad, zie je ergens in andere landen waar ze er al mee aan het experimenteren zijn met zoiets? Of is het gewoon nergens
het is echt, ik heb dat nog nergens gezien. Het is echt op dit moment gaat de focus vooral naar fast delivery. En faster delivery, more convenient deliveries.
Ja.
Naar Walmart die bij u thuis in de frigo alles komt afzetten.
Ja, dat is een goed virus, hè.
Ja, ik heb dat gezien, want Peter Hinze...
Peter vertelt dat ook, hè. Ja.
Heeft erover verteld met video's en alles. Dat is echt crazy. Ik weet dat nog, dat is de allerlaatste keynote dat ik gezien heb. Voordat alles in lockdown is gegaan.
Dat was
gegaan.
Zijn boekpresentatie bij BMW dan waarschijnlijk, niet?
Nee, dat was bij Peter van Keer. En dat is niet hier, dus in Antwerpen. Op Thailandje was dat. En dat was, ik denk dat Geert Noos daar toen...
Ja,
inderdaad. Geert Noos was daar toen ook, Peter Hinze was daar toen ook. Dus, ja. Maar ik was very impressed. Ik dacht, oh my god, het wel zo ver.
Ja, maar die digitaal slok gaan ze binnen. Ja. Ze filmen alles wat ze doen. Dus je ziet wat er gebeurt. Zet alles in je frigo. En dan zijn ze terug weg.
Ja, dat zijn ze bij mij vanaf morgen.
En alles wordt ook zo gefilmd en zo, zodat er dan ook wel nog altijd een vertrouwen is.
Ja.
Je kunt dan gewoon alles via een camera volgen, hoe dat alles bij je thuis in de frigo gezet wordt. En wel, daar werk ik nu wel enthousiast van. Ik kan niet liegen.
Ja.
Dus het gaat, de race is nog altijd faster, more convenient. En nog minder bij e-commerce, more sustainable. En daar gaan stemmen op. Maar uiteindelijk, de vraag van de markt op dit moment is vooral naar het ene. Mm-hmm. Dus gaan die bedrijven ook in die richting.
Oké. Okay,
Picnic hebben... is een... Sorry, dat komt niet. Picnic is zo'n alternatief. Hè. In Nederland is ook een heel leuk model. Ah, nee. Ken je die?
Nee.
Dat is groceries. Dus je koopt je boodschappen. Maar die komen dan niet bij u thuis afzetten, maar die hebben volledig elektrische voertuigen, trucks, waarin dat uw bestelling zit. En dan komen ze ergens bij u in de buurt. En je kunt dat op uw gsm volgen en ziet ze komen.
Ah.
En dan krijg je een berichtje van, we staan er. En dan gaat iedereen uit hun huizen daar naartoe, gaat uw zakje gaan halen, ga je terug naar huis. Dus ze gaan niet van deur tot deur, maar ze gaan bijvoorbeeld in uw straat gaan staan, waardoor dat efficiënter is.
Dat vind ik ook nog altijd.
Dat is ook tof, hè? Die zijn heel populair. Heel populair in Nederland.
Alle anders dan minder op mij zijn. Ik ben al heel laat op dat gebied.
Ik weet dat zal er toch gewoon voor zorgen dat je op dat moment toch weer naar huis rijdt?
Nee, maar ik weet toch, en dat was een reflex die ik had over mijn eigen consumentengedrag. Ik had eens een keer weg geweest en ik had iets te veel gedronken. Dus de dag erna was ik niet super fris. Dus ik dacht, ik bestel Uber Eats, denk ik, of Deliveroo. En ik weet dat ik woon toen in een appartement met een trap. En ze belde beneden aan en ik was echt nooit dat ik mijn deur moest opengaan en naar beneden moest gaan om dan daar de deur open moest doen. En dacht ik, wauw, ik moet mijn eigen terug herevalueren, want dat is niet goed. Maar ik kan me dat wel voorstellen dat ik... Ja,
dat is dan... ook wel dat gewoon wordt, hè?
Ja, dat, terwijl vroeger, weet ik nog, als ik kind was, ging mijn papa frietjes halen. Die ging dan echt zo met zijn auto ergens naartoe frietjes halen. Ik ging dan terugkomen brengen. Nee, maar schat, is dat nog altijd zo. Alleen, wel eens boer buiten, dus werkt dat nog altijd zo.
Gewoon een knesselaar bij ons, is dat ook zo.
Ah, knesselaar behad.
Ja, we gaan naar de frituur en wij wachten in de rij. En dan komen we terug.
Ja, mij ook.
Very old school.
Waar ik gewoon, inderdaad. Maar in Antwerpen, allee, in Zweden, doet je niet meer. En dan dacht ik bij mijn eigen, amai, ik vind het heel lastig dat ik naar beneden moet gaan. En dan dacht ik, oh, ik moet mezelf even herevalueren. Ja,
heb je een drone voor het raam nodig, dat je gewoon het mandje kunt pakken.
Ja, dan ben je met er wel next level.
In een pyjama nog.
Ja! Ja. En dan had ik een deal met mijn man, wie dat er bestelt, moet niet naar beneden gaan. Ja.
Dus even badsteen schaar.
Nee. Oké, we hebben nu die customer-centric zijn, maar je hebt dan aan de andere kant misschien ook een beetje dat een niet-klant afhankelijk wilt zijn.
Ja.
Wat is de grens daartussen?
Ja, daar wordt veel over gepraat. Hè, van het moet niet, het is klantgericht, niet klantgezwicht. Het is ook een klassieke uitspraak. Ja, dat is iets dat ik nooit ga gebruiken, omdat ik vind dat excuuszinnetjes meestal voor mensen die schrik hebben om... de extra maal te gaan voor klanten. Ik heb nog niet zo heel veel bedrijven tegengekomen die klantgezwicht zijn. Ik denk, als je uitersten hebt van niet klant, totaal niet klantgericht, tot klantgezwicht, de klant roept nog maar en wij doen het, en iedereen, de schouders hangen naar beneden omdat we zoveel voor de klant moeten doen, dan kom ik er meer tegen die niet klantgericht zijn dan die aan de andere kant hangen. Dus er is nog enorm veel... marge te maken voordat je klantgezwicht wordt. En als ik dat iemand hoor zeggen in een zaal, dan weet ik al... Ah, dat is de scepticus van de groep die op zoek gaat naar redenen waarom het niet belangrijk is. Mm. Of een andere typische vraag is dan... kunnen we berekenen wat dat opbrengt?
Oh. Ja.
En ja, je kunt dat berekenen, maar dat is ook een discussie die ik nooit aanga. Ik vind als ondernemer, als je niet snapt... dat happy customers, dat leidt tot future business, dat vind ik heel raar. Dat je zou denken van, klantgerichtheid, wat dat ik hier ook doe, de mensen blijven komen. En of dat ik nu beter mijn best doe of niet, dat heeft nul impact op onze business. Dat vind ik raar, dat je zo redeneert.
En zie je daar zo wel een kantelpunt in, tussen uiteraard je klant centraal zetten en er alles voor gaan, en ook langs de andere kant een beetje merkidentiteit verliezen, doordat je aan zoveel verschillende type klanten wilt... bedienen en aan hun vraag wil beantwoorden?
Nee, net omgekeerd. Uw merkidentiteit wordt sterker omdat je bekend staat van iemand die dingen gaat doen. En let op, voor veel verschillende klanten iets gaan doen. Heel vaak zijn dat ook geëikte processen. Hè? Je hebt een goed systeem nodig om dat te kunnen realiseren. En als je de combinatie van een goed systeem en goede mensen, dat werkt ongelooflijk goed. Ik heb dat nu van het weekend ondervonden, die combinatie. Ik had een probleem met mijn auto. Het was een band kapot. En we waren op restaurant met mijn vrienden. En vlak voordat we daar aankwamen, had een auto gezegd, je mag niet meer verder rijden. Nu, uw band is kapot, het is gevaarlijk. Dus ja, wij nog een kilometerje verder, hebben daar geparkeerd. En dan moeten we zo bellen, hè. En dat was zaterdagavond, rond 8:30, 9:00. Die mensen pakten onmiddellijk de telefoon op. Die vragen wel informatie en die zeggen, oké, waar staat uw auto daar? Ik zei, ik zit hier wel iets te eten, is dat geen probleem? Nee, we komen wel af. En een uur nadien stond daar iemand, een vriendelijke meneer, die zegt, meneer, hij zit hier te eten, geef gewoon uw sleutels, ik trek mijn plan wel, moet ik een vervangwagen hebben? Ik zei, ja, als dat gaat, ja. Hij zegt, dat komt allemaal in orde. Dus ga maar gaan eten, ik stuur u wel een sms'ke. En een uur nadien of zo krijg ik weer een sms'ke. Die mens komt binnen, contractje tekenen, staat dan een vervangauto, mooi model, mijn auto is weg. Hij zegt, ik lever dat wel aan uw garage, dat is allemaal geregeld. En dat was nu de eerste keer dat ik de VAB had als hulpdienst. En dat was de perfectie. Dat was echt de perfectie. Ik had dan een vervangauto, zelfde type, zelfde merk als mijn eigen auto. Ik zeg, wat moet ik daar dan mee doen? Oh, laat dat gewoon achter aan de garage. En dat was allemaal waar. En de dag nadien stond mijn auto daar. De dag nadien was het gemaakt. Die vervangauto, ik mocht dat daar gewoon dumpen. En ik dacht, dit is een voorbeeld van een goed systeem. Dat werkt echt perfect. En die mens die mij hielp, was dan ook nog een keer de vriendelijkheid zelf. Die combinatie, hè, dat is... Dat is goud waard.
Want als jij naar bedrijven gaat, of wat jullie ook doen, met Nextwork, om daar ook te gaan, consulting en dergelijke te gaan geven om future-proof te worden, wat zijn dingen buiten pure technologische aspecten? Je zegt van ja, daar moet je echt op inzetten, of dat je nu een klein bedrijf bent, een groot bedrijf bent. Ja. Maakt niet uit.
Het op, wij doen geen consultancy.
Ah, oei.
Wij willen absoluut geen consultants zijn. Ik heb zelf ook geprobeerd, in het begin dat ik weg was bij Insights, wat consulting te doen. Maar ja, voor ons type profiel werkt dat niet zo goed. Het binnenkomen en zeggen, ik vind dat je dat en dat moet doen, dat werkt minder goed. Maar binnenkomen en mensen inspireren, dingen tonen, mogelijkheden, kansen tonen, en dat ze zelf met ideeën komen, dat werkt ongelooflijk goed. En dat is wat dat wij graag doen. Ik zelf vind, nu iets heel simpel, hè, wat ik ga zeggen, waar dat je moet op inzetten als kleine ondernemer, is jezelf trainen om een soort say-yes-culture te krijgen. Omdat soms komen er vragen die een beetje uit uw bestaande pad ligt van een klant. Mm-hmm. Waarvan dat uw eerste reactie is van oei oei. Of en hebben we daar wat tijd voor? Kunnen we dat wel? Mm-hmm. En de neiging en het gemak om nee te zeggen is heel groot. En heel veel organisaties zijn heel goed getraind om heel vriendelijk nee te zeggen. Mm-hmm. Waardoor dat je als klant vandaag ongelooflijk verrast bent als je geen ja krijgt. En dat zit in kleine dingen. Heel vaak als je het gevoel hebt, ik heb een vraag, en dat is een beetje, je gaat naar de bakker en het is niet brood dat je wil. Je wil iets dat er normaal niet is. Dan ga je er al vanuit.
Die gaan nee zeggen.
Ik ga moeten vechten voor mijn brokken. Hè? Ja. Gaat zo al een beetje in fighting mode binnen. Omdat je nee verwacht. En als je dan een ja krijgt, dan denk je, wow, wat is deze stof. Ik heb het onlangs gehad, een van de beste bakkerijen in België ligt in Oedelem. Vlakbij waar ik woon, 10 minuutjes van Knesselaren. Dat is Pentuur, noemt hij. Een bakkerij, dat is de vroegere chef-pâtissier van de Carmeliet. En zijn vrouw was de vroegere sommelier van de Carmeliet. En die hebben nu al 15 jaar een heel goede bakkerij. Heel goede taartjes en zo, alles erop en eraan. Dus op zekere dag, ik wou een Spaanse avond bij ons thuis organiseren. Ik vraag me niet waarom, maar ik kwam eens pas laat. Ik kook graag, dus ik ging voor de tapas zorgen en ik ging een paella maken. Maar wat ik echt niet graag doe en niet goed kan, is desserts. En ik dacht, ja, zo'n crème catalan, dat zou eigenlijk nog wel tof zijn als dessert. Dus ik bel naar Pentuur, naar Lisbeth, de gastvrouw. Ik zeg, Lisbeth, maken jullie crème catalan? Ze zegt, nee, we hebben dat eigenlijk nog nooit gedaan. Ik zeg, ja, ik ken een Spaanse avond. Kun je dat maken? En de reactie is onmiddellijk, wacht, ik zal het even vragen aan Brecht, hè, haar man. Brecht, Steven wil graag een Spaanse avond. Zie je dat zitten? Ik hoor dat zo, hè. Om crème catalan te maken. Hè, zo, voor hoeveel personen? Voor hoeveel personen, Steven? 16. Ja, 16. Tegen wanneer? Zaterdag? Ah ja, dat is goed, ik ga dat wel regelen voor hem. En ik hoor zo die discussie en daar word ik gelukkig van. Hè. Dat is zo de say-yes-culture, niet van, ja, ik heb hier wel al veel werk met mijn eclairs en met mijn arbeidtaarten. Ik ga dat wel regelen. En dan vroegen ze achteraf, en was het goed? Ik zei, ja, supergoed. En vandaag kun je crème catalan kopen in Pentuur, zeiden ze. We gaan dat toevoegen. Dus die mindset, hè, hoe klein dat ook is, mm-hmm. als je die mindset hebt, dat mensen worden daar heel enthousiast over.
Ja, absoluut. Jij hebt wel zo een moment gehad dat je dacht, wat een service of wat een verrassing?
Ik was onlangs ook bij de bakker. En ik was 17:45, kwartier tijd.
'S morgens of 's avonds?
Nee, 's avonds. Ik moest nog taarten regelen, we zijn gezin. En als de mannen er dan bij zijn we samen 15 man. Om eventjes snel toch nog een stukje taart te eten, want iemand was verjaard en we gingen toch nog last minute iets vieren. Dus dan heb ik ook gebeld, hey, zijn er nog taarten? Ik zou er maar net 5:56 geraken, kan ik er nog geraken? En heb je nog iets? Goh, en dan zei ze, we hebben hier nog taarten gebakken voor... Allee, voor morgen hebben we er hier al een paar klaarstaan. Ik zal die anders voor u opzij zetten. Kom ze maar aan. Ik zal nog hopen dat het tot 5:50, zodat het zeker tijd hebt om nog te komen.
Stoffen.
En dan dacht ik, oh my god, kei lief. Maar het is zo extra hard je best om toch nog voor 6:00 daar te zijn en zo. Dus dat wel. Maar ik heb wel een hele andere ergernis. En dat is, denk ik... En ik heb dat vooral in België. En ik heb dat... Dus misschien ook omdat je dat heel vaak vergelijkt met hoe dat winkeliers of zo zijn in mijn thuisland, in Marokko dan. Daar doe ook alles, iedereen doet alles voor de klant. Mijn papa is bijvoorbeeld iemand die daar heel erg houdt van heel oude gerechten. En eender waar hij gaat op restaurant, vraagt hij ook aan de mensen van het restaurant, hebben jullie dat gerecht? En het antwoord is altijd ja. Die hebben dat niet zelf in de keuken. Die gaan ergens op zoek bij een mama thuis of een gezin thuis die dat gemaakt heeft om dat gerecht te komen brengen of zo. En hier in België is alles zo afgebakend. En ik denk dat dat al start met de openingsuren en de sluitingsuren en zo. Iets waar ik echt enorm, enorm veel stress van krijg. En wat mij echt ook kwaad maakt. En we hebben dat onlangs ook gehad in de mango of zo. En dan ga je de kleren gaan passen. Het is 5:30, de winkel is nog een half uur open, maar de pascotten worden al gesloten.
Ze al op
ja, je mocht niet meer passen. En ja, je moet je al haasten en ja, je mocht geen nieuwe kleren meer brengen. En ik zo, de winkel is nog een half uur open. Doe niet zo tegen mij, je geeft mij stress.
Of zo, ik had geen stress, ja, nu heb ik stress.
Of je bent nog boodschappen en toen al de lichten van de winkel gaan al uit. Amai,
ik, en het rolluik ik zo al half naar beneden.
Je hebt overlaatst in de kruispad over dieke moeten stappen in de donkere winkel omdat ik nog even een deo uit. Dat is 10 voor. Zeg, op 10 minuten kan ik makkelijk een deo kopen, gemakkelijk.
En wel, dat is nu echt iets waar ik enorm veel frustraties van krijg. En dan denk ik, godverdomme, ik word er ook gewoon zo kwaad van, maar ik kan niets doen. Nee. Want je loopt in een lege winkel met lichten uit en je moet gewoon zorgen dat de
met je pielampje van je gsm.
Ja. Dat vind ik verschrikkelijk. Dat is bij mij echt... En dat vind ik zo'n beetje een terugkomende cultuur. Overal, ik weet ook zo'n keer in Gent, voor ergens nog een ijsje te kopen. En heel het ijs stond nog uit, maar de lepels waren gewassen. Sorry, je kunt geen ijscrème meer kopen. Maar denk ik, pak er nou toch gewoon een lepel aan hier. Maar nu toch nog wel een bolletje ijs, zeker. Ja, dus dat zijn dingen waar ik me enorm aan kan ergeren. En dat zijn echt wel dingen dat ik bijvoorbeeld in Marokko nooit had tegenkomen. Iedereen verzet daar nog bergen om alles te doen eigenlijk voor de klanten. En hier is dat. En meisje, dat je winkel 1 minuut langer moet open blijven. Kot is te klein.
Ik voel de frustratie.
Een mooie rant.
Ja, dat is echt iets dat ik heel lastig vind.
Ja, maar het doet veel.
Even zuchten.
Ja, zo. Het moet er nog even uit.
Even nog eruit.
Ja, maar hebben jullie dat ook? Of is dat omdat jullie dat dan niet vergelijken? Of vinden jullie dat ook storend?
Nee, ik vind dat ook. Ik denk dat allemaal toont hoe dat je erin staat. Dat is als je bijvoorbeeld hebt 2 Duitse pretparken. Ik ben ook het pretpark van.
Ik hoor het.
Disney. En het Fantasialand en Europapark in Duitsland. Ik weet niet of je er al geweest bent of kent.
Ik haat pretparkjes.
Ja, okay, dus
dat is grappig. Ik ook.
Ik vind dat echt... En van mij is op HLN iets geweest dat er ergens zo iets ontploft is. En dan denk ik, daarom haat ik pretpark.
Dus ik kruip daar allemaal op en we gaan dan...
Is het live?
Ja. Dus je hebt Fantasialand en je hebt Europapark. Totaal verschillend. Bij Fantasialand, ze doen dat park open om 10:00 s'morgens. Nee, om 9:30 s'morgens. Maar ze doen attracties maar om 10:00 open. Dus dan loopt het daar en staat het daar eigenlijk te nietsen. Naar het Europapark, die gaan open om 10:00, maar die doen attracties om 9:30 open. En bij Fantasialand ook 1 uur voor het sluit mag je niet meer aanschuiven. Bijvoorbeeld zeggen ze, het is 1 uur aanschuiven, dus we doen het toe. Bij Europapark zeggen ze, je mag tot de laatste minuut, als we tot 6:00 open blijven, mag je tot 6:00 beginnen aanschuiven en we houden het park open totdat de laatste persoon op die attractie geweest is, dat die persoon dat wil. En is dat 1 uur langer? Is dat 1 uur langer? Is dat 1,5 uur langer? Ja. Is dat 1,5 uur? En die hebben een flexibiliteit daarbij. Die hebben ook de flexibiliteit in Europapark, als er veel volk is, dat ze hun openingsuren tijdens de dag aanpassen. Zeggen ze, het was 6:00 gepland, maar het is hier zo druk, we willen dat jullie een toptijd hebben. Maak er 9:00 van. En je moet niet bijbetalen. Dat zijn 2 dezelfde businesses, maar totaal andere cultuur.
En het ene gaat sneller nog eens terugkomen dan het andere.
Ja, en dat is een gevoel dat je daarbij hebt. En je waardeert dat als klant. En bij het ander denkt, allee jongens, is dat nu zo moeilijk? Ja. Doe dat poortje open en laat ons hier binnen.
Ja, klopt.
Hè.
Dat heb je denk ik vaak als je zelf ondernemer bent, dan denk je zo moeilijk. Allee, dus inderdaad, het hangt af van je mentaliteit en niet van de kunde van je park of de kunde van je machine, want die draaien om 5 na 6 even goed.
Hetzelfde business, totaal andere invulling. En dat vind ik interessant. Nee. Vroeger hadden Brantano versus Torfs. Hetzelfde business. En wat dat interessant was, is mensen die dan van werk veranderden, van Brantano naar Torfs gingen, die werden plots vriendelijker.
Ah,
Dus context bepaalt veel meer hoe dat je gedraagt dan hoe dat veel bedrijven zeggen, we moeten empathische en vriendelijke mensen aanwerven. Ik denk dat heel veel mensen dat graag willen doen en van nature uit ook die positieve energie halen uit iemand te helpen. Maar blijkbaar komt er soms in een context terecht waar je dat verliest. En soms komt het in een context terecht waarin dat je zelf daarin overstijgt.
Nee, dat is waar. Dat hangt van de mentaliteit af, van het bedrijf aan zich. Nu, het is ook soms andersom dat klanten, of dat liever bedrijven teleurgesteld zijn in hun klanten, dat ze heel veel onderzoek doen, marktonderzoek doen, focusgroepen organiseren, et cetera, om de noden van hun klanten te identificeren. Dan enorm veel budget vrijmaken, tijd vrijmaken, mankracht vrijmaken, om dan vooral technologie in plaats te zetten om het proces, whatever het dan ook is, te vergemakkelijken en klantvriendelijker te maken. Maar het dan toch blijkt dat dan de reactie van de enthousiaste dingen, dat het dan toch wel uitblijkt. Ziet je dat, heb je dat al vaak gezien?
Ja, zeker. Maar dat ligt altijd aan de implementatie van de technologie. Als het goed is en waarde brengt en efficiëntie brengt, gaan mensen het gebruiken. Als het dat niet brengt, gaan ze het niet gebruiken. Ze gaan het niet gebruiken omdat jij het als bedrijf leuk vindt. Ik heb zo een tijdje geleden werkte ik voor een farmaceutisch bedrijf en die hadden een app. Die hadden een app gemaakt voor verpleegkundigen. En ze zeiden, ja, ze gebruiken het niet. Dus het is duidelijk, de verpleegkundigen zijn conservatieve mensen die niet met digitaal bezig zijn. Daar word ik zot van, hè. Als je zoiets zegt, dan denk ik van, zoek mij dan de ene verpleegkundige in België zonder een smartphone.
Ja.
Die geen WhatsApp gebruikt, die niet op Netflix zit, die niet op iets van social media zit. Natuurlijk zijn die allemaal, iedere dag, massaal digitaal bezig. Het feit dat ze uw app niet gebruiken, ligt niet aan hen, maar ligt aan de invulling van die app. Het zal te moeilijk zijn, of het zal meer waarde voor u opbrengen dan voor hen. En dan gebruiken ze het niet. Als het niet goed genoeg is, gebruiken we het niet. En dat is iets, denk ik, dat we ons bewust moeten van zijn. Dus bij uw technologische implementaties moet je extreem klantgericht gaan. Want anders is het geld in het water dat gesmijt.
Nee, dat is inderdaad... Ik denk dat dat heel vaak gebeurt. Hè? Dat bedrijven die technologische vooruitgang wel echt willen boeken, maar dat dan de manier waarop of de how dan een beetje aan zijn mensen overlaat.
Ja.
Wat zijn daar dan dingen aan die jij ziet dat bedrijven aan kunnen doen? Stel, ze maken een app. Ze zeggen, oké, we hebben daar geld, tijd en alles aan gesmeten. En het werkt niet. Wat moeten ze dan gaan doen? Of wat zouden ze dan beter anders doen?
Je moet eigenlijk proberen, als je kijkt naar alle mogelijke applicaties en toepassingen dat je zou kunnen lanceren aan een klant, moet je je afvragen, waar wint de klant het meeste tijd mee uit? En dat gaan vaak de zaken zijn die we het snelst gaan toepassen. Of het tweede dimensie is, welke elementen bieden het meest waarde toe? Financiële waarde of inhoudelijke of entertainende waarde? Bijvoorbeeld de app van McDonald's is een van de populairste, meest gebruikte corporate apps van België. Okay. En in Nederland ook. Die is overal heel populair. Dat is heel eenvoudig. Dat is omdat je kortingen krijgt via die app. Dus zij lanceren eigenlijk nieuwe promoties, nieuwe zaken via die app. En dan kunnen dat gebruiken als je bestelt. Ja, dat is de reden waarom dat mensen het doen. Het voordeel van McDonald's is dat ze daardoor ook veel data verzamelen van hun klanten. Zij weten ondertussen wat uw voorkeur is. En dan wordt die app gebruikt. Een ander voorbeeld is een keukenbouwer die een app gemaakt heeft. En eigenlijk killer application daarop is, als er iets kleins kapot is in uw keuken, dan hangt iets los, of er gaat een kastje niet goed niet meer toe, of het is een vuil en krijgt het niet meer mooi. Maak een foto, stuur hem door. En wij gaan eerst kijken, kunnen we via tips u helpen of moeten wij iemand sturen? Dus een soort kitchen klusjesman die u kan faciliteren. En dan het moment dat je dat nodig hebt, gebruikt het dat. En, want je spaart tijd uit. Dus je moet altijd nadenken van waarmee sparen we mensen tijd uit en waarmee kan ik meer waarde bieden. Financieel, entertaining, informatief. En als je op die dimensies werkt, dan is de kans groot dat mensen het gaan gebruiken.
Oké.
Het is niet wat moeten wij ermee... Wat willen wij ermee bereiken, maar wat is de value voor de klant?
Het is nog eens een les voor ons ook.
Ja, ik was dat denken. Moeten we wat denken of zoiets op samen
zitten? Ja, we moeten nog eens over nadenken. Cliché in België is misschien ook wel dat wij een beetje trage adapters zijn. Van alles wat dat nieuw is, is dat waar? Is dat niet waar?
Dat is eigenlijk wel waar. Hè? Als je vroeger naar het onderzoek keek van internetadoptie, mobiel, social media, heb je de kaart van Zuid-Europa naar Noord-Europa. Klassiek gezien, hoe noordelijker, hoe groter de adoptie, hoe zuidelijker, hoe lager. En wij zaten ook echt altijd in het midden. Dus dat klopt eigenlijk wel. Scandinavië en Nederland zijn typisch voorlopers met heel veel zaken. En wij komen een beetje achter daarmee. Ik denk dat dat vandaag minder uitgesproken is dan 10, 20 jaar geleden. Maar op veel vlakken is het ook te laat om dat terug in te halen. Hè. Denk aan het voorbeeld van onze hond en e-commerce in Nederland.
Ja.
Ik gaf nu het voorbeeld van een hond, maar je mag intikken wat je wil.
Gordijnen.nl, trappen.nl.
Ja, het is allemaal .nl, hè. Het is nooit .be. Dus zij hebben heel die markt ingepalmd en that ship has sailed. Dus dat zijn we gewoon kwijt. Dat gaat nooit meer veranderen.
En ze zijn nu zo slim ook om al de .be's ook op te
kopen. Ja, ze hebben al de .be's ook.
En dan komen ze toch nog aan een .be. Ah, nee, .nl.
Ja.
Nee, klopt.
Klopt het dat u surft vanuit België? Ja. Dat is die site dezelfde, ja, maar met een Belgisch vlagje zo verschijnen.
Inderdaad. En al gezegd dat dat ship has sailed, is het dan nu slimmer om heel grote e-commerce platformen zoals Stumble.com bieden ook marketplaces aan of een Facebook, om die hun platform te gebruiken om daar uw handel eigenlijk kwijt te kunnen.
Want dat is dan veel mensen het nu wel doen met bol.com. Ja. Veel bedrijven die daar hun producten op bol.com zetten. Is dat dan slim of is dat dan toch...
Smart of niet smart?
Over het algemeen vind ik dat wel smart, omdat je krijgt reach en je krijgt logistieke support. Dat zijn twee heel belangrijke dingen in e-commerce, dat niet altijd makkelijk zijn om zelf op te bouwen. Dus dat is het slimme. Maar ik vind wel dat je altijd als ondernemer er alles moet aan doen om je directe relatie met je klant ook te gaan managen. En ervoor te zorgen dat je niet 100% afhankelijk bent van derden in je bereik. Mm-hmm. Anders, ja, de dag dat algoritme bij wijze van spreken verandert of dat ze daar aan een knop draaien en jij scoort minder, dan zit je in de patatten en je kunt er ook zelf niks aan doen. Dus die direct relationship is belangrijk. En ik denk dat dat nog iets is wat dan veel kleinere ondernemers echt moeten over nadenken. Hoe kunnen we de kans dat we gevonden worden, hoe kan dat verbeteren? Hoe kunnen we onze social media nog beter inzetten? Hoe kunnen we e-mailadressen gaan verzamelen voor ook ons eigen bestand te gaan hebben? Hè? Want we moeten ook niet 100% afhankelijk zijn van social, want wat als dat verandert, zitten we ook weer in de puree. Dus laat ons ook onze eigen dingen zeker niet verwaarlozen.
Ja. Dat was een grote les ook van Ish, die daar op de podcast kwam. Die zei toen ook van het meest waardevolle dat je gewoon kunt doen als ondernemer of als creatieveling, er altijd voor zorgen dat je eigen marketing opbouwt.
Ja.
Dat volledig losstaat van eender welk platform of eender wat dan ook, zie dat je gewoon alles, dat je iets sterkens een fundering, sterkens een basis opbouwt. Omdat dat altijd het enige gaat zijn wat je achteraf ook mee kunt gaan verkopen, waar je achteraf...
Ja, ja, je eigen brand, je eigen identiteit, je eigen plekje, is cruciaal.
En in contact met klanten, e-mailadressen of dergelijke, dat je niet afhankelijk bent van profielen op een platform.
Ja, zeker.
Ik wil het eigenlijk ook nog iets hebben over iets totaal anders, of ook niet totaal anders. En dat is iets dat opkomend is, maar ik begrijp het nog niet helemaal goed. Dus ik hoop dat jij ons daarin een klein beetje kan guiden.
Ja. En we moeten eerlijk toegeven dat we het ook hebben opgezocht online te zien, maar wat is dat nu eigenlijk een beetje precies?
En het gaat over de metaverse.
Ah, oké.
Dus we hebben echt moeten googlen, we hebben dat opgezocht, we hebben dat zo eens proberen kijken via YouTube, om toch een beetje...
En ik begrijp het nog altijd niet. Ik was gisteren online aan het shoppen op H&M. En ik kon daar kleren kopen en ik kon daar ook dingen kopen voor de metaverse.
Ja, kun je dat kopen voor de metaverse?
Maar ik weet niet, was het nu gebaseerd op een soort van look van metaverse en ik kan het echt kopen of moet... Het was me niet super duidelijk, dus ik dacht, ik ga het morgen vragen.
Ja, het is goed. Maar de metaverse is eigenlijk een alomvertegenwoordiging van het internet waarin dat je erin zit. Nu kijken wij naar het internet op tweedimensionele wijze, naar een scherm. Groot of klein scherm. De metaverse is een driedimensioneel internet waarin dat je opereert, waarin dat je dingen ziet, waarin dat je dingen kunt beleven met anderen of alleen in een virtuele wereld.
Okay. Zit je erin?
Ik heb al dingen in de metaverse gedaan, ja, zeker. Ja. Bijvoorbeeld...
We kunnen u daar zo vinden om zo mee te...
Gaan we niet vinden, denk ik. Maar het zijn verschillende dingen. Hè. Er is een enorme... Ik heb er zitten over nadenken. Er zijn enorm veel verschillende definities en verschillende dingen. En dat komt volgens mij omdat ze today, tomorrow, day after tomorrow, om ons modelletje te gebruiken, door elkaar haspelen. Dus als je bijvoorbeeld de video's ziet van Mark Zuckerberg over hoe dat hij de metaverse ziet, dat is altijd day after tomorrow. Dat is dat ik met u kan schermen en dat jij als hologram hier voor mij staat en ik sta als hologram bij u. Super cool, maar dat gaat er morgen nog niet zijn. Of dat ik rondloop en dat alles zo virtueel rond mij beweegt. Dat is super cool, maar dat gaat er morgen nog niet zijn. Wat is er vandaag? Vandaag heb je 2D-platformen, zoals een Roblox bijvoorbeeld, die heel populair is bij kinderen.
Niet normaal.
Oei, ik zit al niet mee.
Roblox is eigenlijk gewoon een virtuele wereld, eigenlijk een soort computerspelletje.
Zo'n beetje als de Sims. Of niet?
Ja, het is eigenlijk een virtuele wereld, waarin dat je met een avatar rondloopt en dingen kunt beleven. Maar bijvoorbeeld Fortnite, als je nu kijkt, Fortnite is een computergame. Maar is eigenlijk veel meer een virtuele wereld geworden waar er van alles gebeurt. Mensen gaan naar concerten in Fortnite, waar er miljoenen tegelijk naar een concert gaan kijken. Dus dat worden virtuele werelden. Maar dat is nog altijd tweedimensioneel. Hè, bijvoorbeeld JBC heeft in Roblox een concert georganiseerd met Camille, die ook haar eigen kledinglijn heeft bij JBC. En zij heeft daar een optreden gedaan met haar avatar. En dan kwamen daar tienduizenden mensen naar haar optreden in Roblox kijken, vooral jongeren, hè, vooral jonge fans. Dat bestaat vandaag al. Je hebt al virtual reality brillen, hè, van die grote bakken dat je op je hoofd zet. Waar wordt vooral voor gebruikt? En dat is voor games. Telenet heeft The Park, waar dat je zombies kunt gaan afschieten. Heel high quality virtual gaming. Je hebt echt het gevoel dat je in die wereld zit. Dat is wat er vandaag al bestaat. Tomorrow willen we meer naar echt werelden waar dat je dingen beleeft, waar dat je ook augmented reality hebt, dat je bijvoorbeeld de score van restaurants niet moet opzoeken op TripAdvisor of op Yelp, maar dat als je rondloopt, dat je die sterkens op de deuren ziet staan. Daar zijn ze nu aan het ontwikkelen. Day after tomorrow, the long-term view, is ja, een gigantische digitale wereld waarin dat jij misschien meer tijd spendeert dan in de fysieke wereld vandaag de dag. Dus er is niet één definitie, er is niet één metaverse. Er zijn verschillende dingen die aan het gebeuren zijn en heel veel experimenten die vandaag plaatsvinden.
Want wat ik niet goed begreep, dus ik had inderdaad, ik was al mee met het 3D-verhaal en zo, maar wat ik niet goed begreep is, je hebt bijvoorbeeld Fortnite, is daar een voorbeeld van, in de gamingwereld wordt het vaker gebruikt, of is het al veel ontwikkeld, toch, ten opzichte van andere werelden. Maar ze zien het ook een beetje als een internet 3.0 of zoiets, maar hoe... Nu zijn het allemaal individuele spelers die hun versie van een 3D-plaats ontwikkelen, maar die zijn allemaal onafhankelijk van elkaar, toch?
Je bedoelt Roblox versus Meta, bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld. Als
of Decentraland.
Ik heb geen ene avatar waar ik dan op het wereldwijde internet van alles mee kan doen.
Maar dat is eigenlijk, als je dan kijkt naar hoe dat ze de toekomst zien... Dat is dat je een soort digital wallet hebt. En in die digital wallet zitten al je digitale assets. Dus daar zit je avatar, al je data dat je verzamelt. Zit niet meer bij Facebook, zit niet meer bij Google, maar zit in je eigen wallet. Al je NFT's dat je gekocht hebt, zitten in je digitale wallet. En wat dat je dan doet, is eigenlijk met die wallet naar een virtuele wereld gaan. En je hebt alles mee. En dan gaat je naar een andere virtuele wereld en je brengt nog altijd alles mee. Dus je avatar met je H&M-kleren en je digital Nike-sneakers stapte uit. En je hebt dat aan en dan denk je, ik moet naar een party, ik ga een fancy dress aandoen en andere schoenen. Of nu moet ik gaan sporten, ga ik mijn Nike-t-shirtje aandoen. Je avatar doet dat dan aan. Okay. En daarmee gaat op stap. Dus voor veel mensen klinkt dat raar, van gaan we dat doen en kleren kopen voor onze avatars? Maar neem nu een keer die gamingwereld. Hoeveel gamers kopen er niet extra skins voor hun gaming character? Mijn jongste zoon, V-Bucks voor Fortnite, voor een ander een outfit te kopen, dat is voor hem cruciaal in zijn identiteit, wie dat hij is, hè? Dat geld opbrengt. Nike heeft een bedrijf gekocht, Artifact noemt dat, die virtuele schoenen maakt. En ze hebben nu van de week weer een nieuwe reeks virtuele schoenen verkocht. Dat verkoopt gelijk zoete broodjes.
Nee, heel gek.
En weet je wat ook nog het rare eraan is? Deze is briljant gezien, hè? Dus als je met je avatar rondloopt, met je virtuele schoenen, die schoenen gaan ook kapot, gelijk je echte schoenen.
Ah, ja.
Dus van veel te wandelen. Dus je moet ook nieuwe kopen, omdat je digitale schoenen kapot
zijn. Daar nog meer kilometers
zijn.
Af, waarschijnlijk.
Want daar heel veel baan af.
Want wat ik wel cool zou vinden, en nu ga ik naar huis naar komen, en ik pak mijn winkelmandje en ik vul dat en ik betaal dat. Dat zou ik dan weer wel cool vinden. Dat ik zo... in echte shopping street dan zo gezegd naar Genève zou kunnen binnenstappen in plaats van dat online te zien. Dat ik dat er dan echt iets kan passen valt of zo. Dat zou ik dan wel cool.
En pas op, je hebt ook veel professionals die denken van ja, maar dat is voor de next generation en zo. Maar als je bijvoorbeeld kijkt waar Microsoft mee bezig is met Teams. Een van de dingen die, het is er misschien al, ik weet het niet, maar het gaat er anders binnenkort komen, is dat je in een Teams meeting niet je eigen kopje toont, maar dat je een avatar toont. Dus ze maken... Je hebt nu veel van die AI-avatars,
hè? Ja.
Dus ze maken dan een AI-avatar van u. Maar ja, dan ga jij dat tonen aan uw collega's, omdat je zegt... ik zit hier nog in mijn pyjama, ik krijg geen goesting om dat te doen. Ik toon mij een avatar. En misschien ga je wel verschillende outfits voor hun business-avatar willen, afhankelijk van met wie dat je een meeting hebt, bijvoorbeeld. Dus je kunt u zo inbeelden hoe snel dat je daarin terechtkomt, dat je zegt, goh ja, ik ga toch een keer... Ik ga toch ook iets kopen voor mijn avatar. Dat niet zo het standaard Microsoft-dingsken is, maar dat mijn identiteit is.
Nee. Hoe hard moeten bedrijven vandaag, ondernemers, er al iets of wat van mee bezig zijn?
Ik denk dat dat enorm afhangt welke business dat in zit. Bijvoorbeeld een EBC die naar jonge families werkt, veel op kinderen werkt, lijkt mij ongelooflijk slim dat ze dat gedaan hebben. En dan nog mijn Camille erbij, die heel populair is bij vooral jonge meisjes. Briljant gedaan. De voetbalbond, die een metaverse rond een fandorp voor de Rode Duivels heeft gedaan. Briljant gedaan. Dus je moet een beetje kijken naar welke branche dat je zit. Does it make sense? Ik denk niet dat elk bedrijf vandaag met de metaverse moet bezig zijn. Ik denk wel dat je moet weten wat er gebeurt en dat je moet mee zijn voor het moment dat er iets kan dat relevant gaat zijn. Maar dat soort zaken, daar moet niet iedereen mee bezig zijn, volgens mij. Er zijn andere prioriteiten, maar wel volgen, want het zou wel kunnen binnen x aantal jaar dat plots wel relevant wordt. Ja. Hè? En, de metaverse klinkt altijd zo alsof we in een heel andere wereld komen, maar het is ook interessant om een keer terug te gaan naar de core, en dat gaat over virtual reality en augmented reality, om daar toepassingen over te bedenken. En dan kun je in heel veel businesses wel toepassingen bedenken, zoals bijvoorbeeld B2B, maintenance van machines, of maintenance van telenetapparatuur, of maintenance van uw chauffageketel. Als uw maintenance team een brilletje mee heeft met augmented reality, en je laat hun beste technieker thuis op kantoor zitten, dan kan die meekijken met al die andere gasten. En als die anderen zeggen, goh, we botsen hier op iets dat we nog niet gezien hebben, met die augmented reality bril, de andere kijkt mee, zij zien wat dat hij zou doen, en je kunt eigenlijk je knowledge enorm scalable gaan maken. Dus dat wordt vandaag niet meer als metaverse gezien, omdat we zo in die fancy Mark Zuckerberg stuff zitten. Maar als je teruggaat naar de core van de technologie, kunnen wel heel veel handige applicaties wel verzinnen voor heel veel bedrijven, vind ik.
Nee, kijk, ik heb het gevoel dat we hier nog uren aan een stuk kunnen babbelen, maar we zijn het uur eigenlijk al voorbij ook. Dus we gaan toch met deze vraag een beetje de podcast moeten afronden.
Dat is goed.
Maar toch nog een laatste toffe vraag voor de luisteraars ook. Heb je tips en tricks voor bedrijven om iets meer bezig te zijn met customer-centric te zijn?
Oh, welke tip zou ik als laatste meegeven? Weet je wat, ik ga iets geven voor kleine ondernemers. Hè?
Ja, want dat
veel van de vragen gingen daar naartoe. Weet je wat je moet doen? Als je een winkel hebt bijvoorbeeld, of een bedrijf hebt, een keer binnenwandelen, morgen zo, in je bedrijf, in je winkel, alsof dat de eerste keer is dat je daar binnenkomt. En nieuwsgierig naar elk detail kijken. En je dan de vraag stellen van, klopt dat eigenlijk nog wel allemaal? Ziet er alles nog wel even goed uit? Ziet er alles nog wel even fris uit? Omdat je vervalt in routine, je hebt allemaal heel veel werk en je kijkt niet meer naar je eigen dingen. En iets wat dat iemand anders raar vindt of grappig vindt of niet goed vindt, gaat je zelf niet meer zien. En ze gaan het ook niet altijd zeggen. Dus af en toe moet je ze ook in een dag nemen en zeggen van, ik ben een klant, ik ben een nieuwe klant in mijn eigen bedrijf. Waar gaan die mensen door? En ga een keer door dat proces en zoek dan een keer of dat daar niet veel verbeterpunten zitten. En gaat er altijd vinden.
Kijk. Ik wil misschien toch nog iets zeggen. En het is helemaal volledig los van de context. Maar nee, ik heb eigenlijk iets heel interessants ook horen zeggen. En dacht, dat is misschien ook een hele toffe tip.
Okay.
Maar het ging over de kleine fricties gaan opzoeken in uw bedrijf.
Friction hunter, ja.
Ja, een friction hunter zijn.
Ja.
Ik geef het woord terug aan jou, dat jij dat beter kunt uitleggen als mij. Maar hoe dat eigenlijk alle mensen rondom u in een bedrijf ervoor moet zorgen dat iedereen eigenlijk een beetje frictie hunters worden.
Ja, je zegt dat perfect.
Maar misschien kan jij het mooi uitleggen.
Ja, maar
dat vind ik super tof. Je kent de friction hunter. Ja, friction hunters gebruik ik al een tijdje. En dat is iets dat altijd blijft hangen bij mensen. Heel simpel. Pak 4 random medewerkers uit je bedrijf. En als je maar 2 hebt, pak je er 2. En je zet je rond tafel. Mijn koffietje of mijn taartje of iets dat je leuk vindt. En blad papier en een stilo. En je begint alle kleine fricties die je weet, op basis van je buikgevoel, op te schrijven. Echt kleine dingen, hè. Niet, onze software is niet goed. Dat interesseert mij niet. Maar het is, de deur spant als je binnenkomt. Ons facturen zijn ontransparant. Ons contracten zijn eigenlijk veel te lang volgens dat nodig is. En zo kun je echt alle kleine dingen, hoe kleiner, hoe beter. En maak er 20. En zitten daar dingen bij waarvan je denkt, god, dat is toch nog moeilijk om op te lossen? Schrappen die handel. En houd enkel die over waarvan je zegt, eigenlijk zijn dat allemaal relevante dingen, dat als we eerlijk zijn, tegen volgende week, als we willen, is dat verbeterd. Dat kost ons weinig tijd, kost ons weinig geld, maar dat gaat een nieuwe vibe geven voor de klant en voor ons. Dat is friction hunting. Okay. En dat doe je om de paar maanden een keer. En dan ga je verschieten hoeveel details dat je beter maakt en hoe leuk dat dat is voor jezelf en hoe aangenaam dat dat is voor de klant.
Goed, hè?
Ik ga twee dingen noteren. We gaan één... zie ik naar het customer-centric, ja. Gaan we dat eens terug in vraag stellen. En het tweede gaan we friction hunters worden van ons eigen bedrijf.
Ja, ik vond het echt goed.
Ja, goed, bedankt. Ik heb
net geluisterd van, dat we naar die, onderzoek doen, ja. Hè, voordat we hier aan tafel ontvangen. Ja,
duidelijk, heel goed gedaan.
Nee, Steven, super bedankt om hier bij ons aan tafel te zitten. Het was een heel boeiend gesprek. We hebben er zelf heel veel uit geleerd.
Absoluut.
Het was echt een meerwaarde om hier aan tafel te hebben. Dank je
wel. En heel concreet. Ik vond het fijn dat... Ik had niet verwacht dat het zo concreet zou zijn. Of zo. Ik had verwacht dat het meer inspiratie...
Filosofisch,
zeg ik. Ja, zo meer. Maar het was heel concreet, waar denk ik heel veel luisteraars echt iets mee kunnen. Dus als je aan het luisteren bent naar deze aflevering, laat het zeker weten. Tag ons waar je aan het luisteren bent. Wij vinden dat super fijn om ook reacties te krijgen. Dus laat het zeker weten.
Dankjewel en tot ziens.
Tot ziens.